Oké, we gaan weer verder. Vorige week heb ik met jullie, naar aanleiding wat ik dan zo in Frankrijk zag over op de gemeentehuizen, ja, gelijk, vrijheid, gelijkheid en broederschap hebben we vorige keer behandeld en vanuit het woord laten zien dat dat in werkelijkheid alleen in het lichaam van Christus gerealiseerd kan worden en ook wordt. Ja? Dat is de boodschap die wij kennen ook voor vandaag. En in de hemel. En zolang de Heer niet naar de aarde komt, zal dit nooit hier op aarde gerealiseerd kunnen worden. En toen ben ik geëindigd met hoe dan vanuit de Bijbel God wil hoe de maatschappij moet functioneren. En daar wil ik het vandaag even met jullie over gaan hebben. Maar voordat ik verder ga, wil ik eerst in gebed. Vader, ik wil u danken dat we bij elkaar zitten en dat we uw woord hebben, Vader. En uw woord geeft oplossing voor alles, Vader. En niet dat moeilijkheden weggenomen worden en dat wij niet ziek worden of zo. Maar wel dat u geeft altijd de kracht en altijd de uitkomst, Vader. En het woord geeft ons geestelijke kracht, bevestigt ons, sterkt ons, maakt ons blij, Vader. En geeft ons ook hoop, Vader, voor in de toekomst. En daar dank u ook voor. In Jezus' naam, ons Heer en Heiland. Amen.
Amen.
Goed, ja, ik heb dat bord door die gedoe met die modem net helemaal vergeten neer te zetten. Maar goed, die drie punten. Maar vanuit de Bijbel weten we, er zijn vier punten. Zoals God wil dat de maatschappij functioneert. En dan krijgen we ook orde en rust. En die vier punten waren, punt 1, vrije wil. Punt 2, het huwelijk. Punt 3, de familie. En punt 4, de maatschappij. Nou, het is toch belangrijk om dat even met elkaar door te nemen. Want wat is de situatie nu, ja? Zoals we nu in de wereld kijken, dan zien wij dat, wat hebben we om ons heen? Ja, het is niet meer zoals het geweest is, ja. Vroeger was alles beter, zeggen we dan. En heel veel dingen waren dingen best wel beter. Maar de zonde is natuurlijk toch vanaf Adam al in deze wereld. Dus het is allemaal wel verstoord en verpest. En toch zijn een aantal goddelijke principes, als de wereld en de maatschappij die zich daar nou zou aan houden, dan zou het al een heel stuk beter gaan. En daar zie je van dat allemaal steeds meer verlaat wordt of verlaten is. En dan zie je ook de resultaten om je heen. Ja, we zien een hoop criminaliteit natuurlijk. Nou, dat is natuurlijk altijd wel geweest. Maar dat heeft ook te maken met hoe worden wetten weer uitgevoerd. En worden ze ook uitgevoerd en toegepast. Scheidingen bijvoorbeeld. Vraag me aan iemand die voor de klas staat. Ja? Toen ik in de klas zat, om me heen, nou is iemand gescheiden hoor. Dat was echt een schande. Dat gebeurde mij niet. Trouwen, ja. Nee, samenwonen, dat heette hokken. Ja, dat deed je niet. Hokken was ook een schande. Nu is het andersom. Als je trouwt, is het echt, staat iedereen met grote ogen te kijken voordat je gaat samenwonen. Ja? Mijn zoon Daan zegt ook, ja, ik ga samenwonen als ik getrouwd ben. En het is nu tegenwoordig andersom. Wij waren in België. Dan stonden we te kijken bij een kerk met een hoop klokgeluiden. Dat vind ik altijd mooi als die klokken luiden. Maar er stond daar een echtpaar en die bruid in witte kleding, nou volgens mij is dat de betekenis dat je nog maagd bent, en die had een baby op de armen. Ja? Die trouwde. Ik bedoel, dat zijn dingen die hebben allemaal te maken met het verlaten van hoe God het heeft ingesteld, die instellingen. Veel meer hoererij, openlijk bedoel ik dan. Ja? Het is natuurlijk altijd al geweest, want Paulus schrijft er ook over. Maar het is allemaal openlijk. Je ziet ook advertenties langs de weg gewoon. Bel maar een nummer en een mevrouw komt langs. Nou, als mijn vader dat nu zou zien, als hij leeft zou worden, ze konden zijn ogen echt niet geloven hoor, als je dat nu zo openlijk ziet. En wat dacht je van de homoseksualiteit? Dat is natuurlijk ook schrikbarend. Wij hebben allemaal wel een vrij land, een vrij wil, en we moeten allemaal doen en laten wat we willen, ja. Dus we mogen ook denken en zeggen wat we willen. Maar dat lijkt me zo. Maar als jij nu zegt, ja, vanuit de Bijbel geloof ik dat homoseksualiteit, nee, dat is tegen de wil van God, dus daar kan ik niet achter staan. Ja, dat mag je niet denken. Als je het zegt, dan krijg je ook een probleem. Zo zie je dat steeds meer veranderen. Kinderen met één ouder bijvoorbeeld, met gescheiden ouders, dus hebben ze één ouder. Of kinderen die hebben twee vaders of twee moeders. Dat is de situatie waarnaar jullie lezen. Het resultaat is, veel mensen, ik denk dat er nog nooit zoveel mensen zijn geweest die eenzaam zijn, die in depressie leven. Depressies, nou ik heb wel eens door verteld dat volksziekte nummer 1 is. Veel mensen lijden aan depressie. Individualisme is ook een resultaat van het verlaten van Gods instellingen. Dus ja, en hoe gaat men dat dan oplossen in deze tijd? Nou, kijk maar in de regering ook, dan is er wat en dan zeggen we, nou ja, wordt er gelijk weer een buidel geld aangegeven. Geld schijnt alles op te lossen. En dan is er weer wat en dan roepen we weer een commissie of een instelling. En dan gaat er weer een hoop geld naartoe en dat zal het dan allemaal weer oplossen. Dat is altijd het antwoord van de bewindsman. Ja? Ik heb zoveel gegeven aan dat, ik heb zoveel gegeven aan dat. Maar daar kopen we het niet mee weg. Daar heeft het, is een moreel probleem. Ja? En dan zie je sociale werkers, jeugdzorg, gevangenisprojecten, TBS en dan natuurlijk ook de thuiszorg. Ja, dat is ook werkverschaffing. Nee hoor, ik bedoel, er zitten hier zusters die hebben gewerkt of die werken nog in. Maar ik bedoel, als je nou kijkt naar hoe God, dan gaan we zo moeten zien die vier punten. Het huwelijk en de familie. Dan zeg je ja, dan zouden heel veel van die thuiszorg zijn gewoon niet meer nodig zijn. Maar dat is ook weer iets. Want de staat die zorgt voor ons, ja. Wij leven in ik ga geen politiek verhaal halen hier, want dat is niet de bedoeling. Maar goed, dat is even een beetje, zo probeert men dat allemaal op te lossen. Maar als je nou kijkt, wat nou de... Hoe lost men het op? Het is allemaal achteraf. Het is allemaal gaten stoppen. Je doet verkeerde dingen en dan gaat het fout en dan gaat men het allemaal proberen achteraf weer allemaal regelingen te maken en dan komt het allemaal wel weer goed. Ja? Dat is net zoals met een scheiding bijvoorbeeld. Nou, en dan zie je gewoon, oké, gelukkig nou, dan zijn er echtpaar die gaan vechtend over straat met advocaten. En dan heb je ook een echtpaar gaat uit elkaar en dan is alles gelukkig goed geregeld. Ja? Krijg je een regeling, kind mag dan de ene week daarheen en de andere week daarheen. En de ouders kunnen het ook goed met elkaar vinden. Ze komen zelfs bij elkaar op de verjaardag, terwijl ze gescheiden zijn. En dat lijkt het allemaal goed geregeld, ja. Maar het is natuurlijk niet goed geregeld. Want die krassen in de ziel van zo'n kind, die haal je niet meer weg. Met gescheiden ouders, ja. Dus, maar goed, dat zijn oplossingen. Maar uiteindelijk het gaten stoppen, het heeft allemaal te maken dat men het fundament van God gewoon verlaten heeft. En daar zit de oorzaak. En de oplossing hiervoor is dat we teruggaan naar de principes van God. Terug, de maatschappij moet terug naar hoe God het heeft ingesteld, het gewild heeft. Nou, dan beginnen we nu met nummer 1, dan gaan we naar Genesis. Dat is dus, hoe heeft God dat? In Genesis zien we de vier basisprincipes, de vier bouwstenen, de vier instellingen die God gegeven heeft voor een goed functionerende maatschappij. En als men zich daaraan houdt, dan zal je ook zien dat die maatschappij ook zal functioneren. En ook gefunctioneerd heeft, ja, toen men zich daar aan hield. Nou, punt 1 is, dat is dus, God heeft de mens geschapen. Genesis 2 vers 15 tot en met 17. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere God gebood de mens, zeggende van alle boom, deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Nou, je ziet hier, God heeft de mens geschapen en hij zegt, jullie mogen overal vrijelijk van eten. Vrijelijk, dat is belangrijk, hè? Vrij. God heeft er geen hek omheen gezet. Van die ene boom, kijk vers 17, daar mag je niet van eten. Maar goed, God geeft hun dus een vrijheid, dat ze kunnen kiezen, ja. En die keuze die je maakt is gebaseerd op je eigen vrije wil. Je eigen wil. Dat hebben wij, dat heeft hij ons gegeven. Adam ook, kijk, ik heb het allemaal gemaakt. Eén boom, daar mag je niet van eten. De rest mag je overal vrijelijk van eten. Nou, God heeft geen hek om die boom gezet. Hij heeft niet allemaal engelen gezet met vlammende zwaarden van de... Ja? Adam is ook niet gedwongen, hij mocht het zelf kiezen. Maar nou komt het punt natuurlijk, ja, als je vrijheid hebt, dan betekent ook dat je ook de consequenties moet dragen van de keuzes die je gemaakt hebt. En dat is vaak, en daar loopt men natuurlijk vaak van weg. Men wil nu ook allemaal van, ja, vrijheid blijft, en dan maken ze ervan, ik kan doen en laten wat ik wil. Nou, als dat zo is, dan wordt het nog heel gezellig, ja. En dan zien we ook allemaal om ons heen, ja, hoe dat gaat. Want je kan niet altijd doen en laten wat je wil. Als ik om me heen kijk, bijvoorbeeld, ik heb ook vrijheid, maar ik moet, ja, ik hoop toch ook dat de buren met mij rekening willen houden, als ze muziek draaien of feesten of wat dan ook. Ik moet ook met hun rekening houden. Als ik dat niet doe, ik doe en laat wat ik wil. Dat kan toch niet? Dus ja, dat is dus, je kan doen en laten wat je wil, maar het heeft consequenties. Elke keuze die je maakt heeft consequenties. En dat was ook met Adam, ja. En dan zie je in vers 17, kijk maar. Maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ja, dat is, dus je kan kiezen. Ja, dan kan je zeggen, ja, dat is ook oneerlijk van God. Dat ik dan dood ga, want dat is nou niet echt leuk. Maar ja, aan de andere kant, ja, wie heeft jou nou gemaakt? Ik bedoel, wij leven hier op een aarde. Hij heeft alles aangekleed, hij heeft het allemaal gemaakt. Hij is de schepper van de mensen. Dus de mensen hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van die schepper die ze notabene een eigen vrije wil gegeven heeft. En dat willen de mensen dus niet. Ja? Ze willen dat niet. Dus men loopt er van weg. Men zegt hij bestaat niet of weet ik het allemaal niet meer. Want iedereen weet, ik zal verantwoording moeten afleggen. En dat willen ze natuurlijk niet. Want als jij wil doen laat wat jij wil, dat betekent dat je dus niet gaat doen wat hij wil. Nou, en dat is natuurlijk door de zonde is dat gekomen. Dus de consequenties, oké, je mag over van eten behalve van die boom. Ja, als je van die boom wel eet, ja, dan zul je de dood sterven. Dat is de consequentie. En als je niet doet, dan heb je eeuwig leven. Maar jij mag kiezen. Dus dan moet je later niet gaan piepen. Want dat is nou eenmaal, je hebt er zelf voor gekozen. En dat is natuurlijk het punt met Calvinisme ook. Die zogenaamde vrije wil, daar geloven ze dus niet in. Ja, want ja, ik ben niet uitverkoren. Het geloof is niet aan mij gegeven. Kan ik er wat aan doen? Ja? Want ik heb geen verantwoordelijkheid. Ik kan niet kiezen. Ja? Dat weten ze heel goed. En als je wel kiest, heb je wel verantwoordelijkheid. Nou, en dan zie je, wat is dan het... willen wij dat... Nou ja, de ongehoorzaamheid is dan de dood. En nou, dan zie je... Adam die... En Eva die nemen dus. Eva neemt en Adam ook. En dan, hoe is dan de reactie van Adam in vers 3, vers 8? Nou ja, ze namen dus ze aten en dan zie je in vers 7, 3 vers 7. Toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. Dus naakt, ik geloof op basis, ik geloof dat het Psalm 104 is, dat ze waren bekleed met licht, ja. Dat licht dat was weg, ja, en toen stonden ze daar naakt. Want naaktheid is op zich een schande voor God. Ik geloof nog niet dat wij in naaktheid zo meteen in de hemel voor de Heer Jezus verschijnen, hè. Dat is niet zo. Dus nou, dan zie je. En in vers 8. En zij hoorden. En toen maakten ze dus die bladeren, schorten van die vijgenboombladeren. Vers 8. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wintersdaas. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aanzicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. Ja, waarom? Hij ja, voelde zich schuldig natuurlijk. Ze hadden een schuldig geweten. En dan gaan ze zich verbergen. Of men gaat het proberen goed te maken. Door goede werken te doen. En dat was die. Dat die vijgenbladeren maken, ja. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet zoudt eten? Nou, dan komt het. Toen zeide Adam: dan krijg je het afscheidssysteem, ja. Ik heb het niet gedaan. Nee, de vrouw die gij mij gegeven heeft. Dus de vrouw heeft het gedaan, maar eigenlijk heeft God het ook gedaan. Want die vrouw heeft God tenminste aan hem gegeven. Dus dan zie je dus. Nou wil hij dus niet de verantwoordelijkheid ervoor dragen. Ja? Dat is het bekende afschrijfsysteem. En Eva doet het exact hetzelfde. En dat zien we natuurlijk nu ook overal. Mensen willen allemaal doen en laten wat ze willen. Ze hebben een vrije wil. Maar als het dan op een gegeven moment niet gaat zoals ze willen en er moet verantwoording afgelegd worden, ja, dan gaat men dat natuurlijk altijd ontkennen. Als je ook in het nieuws ziet, er zijn altijd van die rechtszaken of bekende, er heeft weer iemand met onroerend goed gerommeld of die of dit, allemaal, dat komt al met nieuws, politici ook. Je hoort er nooit een die zegt van ja, ik heb het gedaan. niemand heeft ooit wat gedaan, ja? Niemand is verantwoordelijk. En dat is wat er nu aan de hand is. Dus je ziet dat ze schuiven het af. Nou, en dan zie je als je nu dat verplaatst met deze tijd, ja. Nou, neem bijvoorbeeld vrije seks. Nou, resultaat, aids, hè, geslachtsziekte, al dat soort dingen. Nou, wat is de oplossing wat de wereld ervan geeft, ja. Nou ja, oké, je kan doen en laten wat je wil. Je gaat gewoon met iedereen in de bed. Oh, oeps, nou, dan ben ik in verwachting. Nou ja, goed, dan haal het toch weg. Doe gewoon abortus. Ja, en dan is de oplossing, oké, doen we dat. En joh, voor de rest, doe het maar met iedereen, maar gewoon doe het dan wel veilig, ja. Dus we moeten ook gewoon condooms maar gewoon over gaan uitdelen, waar feesten zijn. En dus er wordt helemaal niet meer gesproken van, wacht eventjes, Ja, zoals jullie ook dat doen, die vrijheid gebruiken, dat is niet op een goede manier. Nee, het hoort binnen het huwelijk te blijven. Nou, en je weet zelf, voor de 60 jaren, daarna is dat allemaal veranderd. Maar daarvoor zei men dat in de maatschappij niet, hoor. Ga je gewoon maar, doe het maar veilig. Ja? Dat, men wist dat, nee, wacht even, het hoort niet dat het allemaal gebeurde, dat zeg ik ook niet. Maar het gebeurde dan in het verborgen, ja. Men wist, nee, het is openbaar. Men wist, dat hoort binnen het huwelijk. Dus als iemand in verwachting was en die ging met een trouwjurk gaan trouwen, ja, dat was een schande. Ja, dat is nu natuurlijk niet allemaal veranderd. Dus de oplossing is, het moet in het huwelijk blijven. Nou, wat is het lichaam van Christus? Leert dus nu, ja, wij met de Bijbel in de hand, zeggen, oké, we hebben een vrije wil, maar die vrije wil, vrij gedrag, dat heeft ook consequenties en die moet je gewoon aanvaarden. Je hebt verantwoordelijkheid. Dus wij van het lichaam van Christus, wij weten ook, alles wat ik doe heeft consequentie. Dus wat zegt Paulus? Voor de rechtstoel van Christus, zegt hij in Romeinen 14, we hebben het er pas over gehad, dat ieder zal van ons voor zichzelf rekenschap afleggen voor God. Nou, wij als gelovigen doen dat zo meteen. Nou, zijn wij niet vrij in de Here? Ja, wij zijn toch vrij? Ik ben vrijgekocht in Christus. Mijn zonden zijn vergeven, ik ben verzoend, ik ben gerechtvaardigd. Ik ben 100% vrij. Dus waar moet ik daar nog rekenschap over afleggen dan? Het is toch gebeurd? Ja, inderdaad. Ik hoef niet rekenschap af te leggen over mijn zonden, want dat is gebeurd. De rekenschap die mensen voor God gaan afleggen, die ze allemaal gedaan hebben met hun vrije wil. Ik kan doen en laten wat ik wil en ik zondig maar raak. En ik ga mijn gang maar en ik doe het zonder God. Ja, dat komt voor de grote witte troon. Dan mogen ze allemaal rekenschap daarvan afleggen. Dat gaat gebeuren. Zo werd Adam ook. Nou, voor ons is het natuurlijk. Nee, niet wat ik doe wat mijn redding betreft. Nee, dat is allemaal geregeld. Maar toch zal ik rekenschap af moeten leggen. Want ik als gelovige, ik ben vrij. Maar toch, wat zegt Paulus? Die vrijheid misbruikt hij. Of hij zegt, die gebruikt hij niet. Tot een oorzaak van het vlees. Dus soms zal ik mijn vrijheid ook een beetje inperken, ja? Om een ander te kunnen behouden. Jullie weten wat ik bedoel. Nou oké, ik wijk af. Dat is dus punt 1, ja? Vrije wil. Dat is met Genesis gebeurd. Dat heeft die God ingesteld. En punt 2 is, dat is het huwelijk. En dat is Genesis 2, vers 21 tot en met 24. Nou, het huwelijk, ja, dat is toch de basis van de maatschappij. Genesis 2 vers 21. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Ja? Nou, hier zie je dat, ja. Dus ze hebben elkaar nodig. God heeft de mens zo gemaakt, ja. En Adam, die zag al die dieren, die kon die namen geven en hij zag allemaal mannetjes en vrouwtjes. Maar toch, van niet één is erbij die hij nodig had. Kijk, een hond is leuk. Leuk om een hond te hebben. Maar op zich. Hij kan blaffen. Hij kan leuk doen. En het kan een gezellig iemand zijn. Als je alleen bent bijvoorbeeld. Ja, kan me wel voor voorstellen. Maar een hond hebben wij als mens hebben we op zich niet nodig. Een man heeft niet een vrouwtjeshond nodig. Of gewoon niet nodig. Ja? Maar toen hij dat allemaal voorbij zou gaan. Toen heeft God hem op dat moment dus in slaap doen inslapen. En toen heeft hij uit Adam dus de vrouw gemaakt. Ja? En dan zegt Adam in 23, deze en dan is ditmaal, zie je het? Been van mijn benen, vlees van mijn vlees. Dus de hele evolutie, dat is natuurlijk ook, als je dit alleen ziet, die dieren zijn niet van mijn vlees en mijn benen. Hij heeft al die dieren gezien, hij zegt, hey, wacht, ik heb iets heel anders nu gekregen. Ik heb nu iemand, die is ditmaal, hiervoor niet, nu van mijn vlees en van mijn benen. Dus je ziet hier man en vrouw, ja, en die hebben elkaar nodig, want God heeft de vrouw tot hulp van de man gemaakt. En dat is het huwelijk dus, is dus het tegenovergestelde van, zij zullen samen één vlees zijn, dat betekent niet alleen dat ze gemeenschap hebben, maar wij weten van Paulus ook, hè, dat ze zijn samen, de man is het hoofd, zoals Christus het hoofd is en wij het lichaam, zo ziet hij dat ook in het huwelijk. Hè? Nou, dat is dus tegenovergesteld. Dat is dus een eenheid. Ja? Dat is een eenheid. Nou, we weten ook in de maatschappij, als je nu kijkt, probeert alles op alles te zitten om die eenheid te doorbreken. Ja? Vrouwen moeten het huis uit. Ik heb niks tegen vrouwen die werken, maar de vrouw is geschapen, ja, om man tot hulp te zijn en kinderen te baren en op te voeden in eerste instantie. En nu worden de belastingen ook, hè. Wij kregen ook het, jij toen werkte ook, kregen op een gegeven moment constant Paula Stelma op de post. Terwijl Paula zat, of sorry, Paula Vermeulen. En je had duidelijk ingevuld Paula Stelma. En dan moest je ook je informatiesnaam. En kreeg constant Paula Vermeulen voor de belasting ook. Je zei constant, alles wordt zoveel mogelijk geprobeerd om die eenheid tot twee eenheden te maken. Zelfstandig, apart, onafhankelijk van elkaar. En natuurlijk is juist dat je juist afhankelijk bent van elkaar. Dus ook constant die namen, ja, twee namen. Of kinderen mogen zelfs nu gaan kiezen, laat staan de kinderen over. Nou, zeg maar welke achternaam je wil. Je mag die van je vader of van je moeder nemen. Het is geen eenheid meer. En dat heeft zijn consequenties. En als je dus dat uit elkaar haalt, ja, dan zie je ook. En ook het huwelijk is natuurlijk voor de man en vrouw samen, ook de gemeenschap. En als men dat loslaat, dan krijg je dus wanorde in de maatschappij. Het gevolg is dat mensen lopen hier rond met schuldig gewetens. Want iedereen weet van nature, ja, de morele wetten heeft hij ingeschapen gekregen als hij geboren is. Dus dat later allemaal loslaat, maar van het begin van nature weet je het. Het wordt de mensen geleerd om het niet te doen. Nu, het wordt hun geleerd. Nou, en dan zie je, men probeert daarvan af te komen met het schuldig geweten, met alle misstanden van die we nu om ons heen zien. Maar één belangrijk principe is er met man en vrouw. En dat vond ik heel mooi. Dat is Johannes 1 vers 14. Dat zegt Johannes over de Heer Jezus. En dan zien wij twee hele belangrijke, misschien wel de belangrijkste, maar in ieder geval de meest vooraande karaktereigenschappen van God. En dat is Johannes 1 vers 14. Ik zeg het niet goed. Is dat 1 vers 14? Volgens mij niet. Even kijken hoor. Het is vers 17, ja. Ik ga die tekst op zich niet uitleggen, maar het tweede punt, daar gaat het mee om. De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Genade en waarheid, ja? Dat zijn twee hele belangrijke karaktereigenschappen van God. Hij is genadig en hij is waarheid. God is waarheid, Christus zegt, ik ben de waarheid, ja? De genade is door Jezus Christus geworden en God is een genadige God, gelukkig wel, ja? Nou, Adam is als beeld van God geschapen. Eva was er nog niet. Ja? En later heeft hij Eva uit Adam geschapen. En Adam is naar het beeld van God geschapen. Ja? Nou, wat zien we nou in het huwelijk terug? Ja? Die karaktereigenschappen van God. Genade en waarheid. En als je dat zo ziet, de vrouw en de man, ja? Dan zien we inderdaad die verschillen tussen man en vrouw. Ja? Want wat zijn de karaktereigenschappen bijvoorbeeld van... Van waarheid, nou het gaat om de waarheid, dit is de waarheid. Nou, dan kan je zeggen, ik ga zo, ja, boem. En als dat er vanaf wijkt, dat is leugen. Dat is de waarheid. En als dat er vanaf wijkt, dat moet geoordeeld worden of bestraft worden. Nou, als je naar de man ziet, die gaat neigt meer naar het karaktereigenschap van die waarheid toe. Ja, dat heeft te maken van, de man, kijk natuurlijk, zie je heel vaak, hij is veel meer, hij is strenger, hij is vaak eerder geneigd om te oordelen, om te straffen, te disciplineren, gerechtigheid aan te houden. Wat is nou de karaktereigenschap van die genade? Dat zie je veel meer bij de vrouw. En dan zie je juist van, ja, de barmhartigheid, de langmoedigheid, de vriendelijkheid, compassie, zachtmoedigheid. We weten allemaal die verschillen tussen man en vrouw, ja. De vader is dan eerder van, bijvoorbeeld met de kinderen ook, hè. En nou is het afgelopen en pat, tak, tak, tak. En de vrouw zie je heel gauw van, ach, weet je wel, gauw, die kant. Nou, Adam was in het beeld van God geschapen, het zat in hem, maar hij heeft de vrouw eruit gehaald, uit hem geschapen en samengevoegd. Zie je? En zo zie je dat een perfect beeld, ja, van het huwelijk, ook voor de kinderen, voor de maatschappij. Het is ik zeg het eigenlijk verkeerd, dat huwelijk is een volmaakt fundament voor de maatschappij. Omdat het huwelijk deze karaktereigenschappen van God in zich heeft, ja? Dat zien wij. Zo heeft dat God erin gelegd. Dus punt 2... Het huwelijk, ja. En het huwelijk krijgt punt 3. Wat is punt 3? Dat is de familie. En dat is heel belangrijk. Genesis 1 vers 28. Het vloeit voort uit punt 2 natuurlijk, ja. En wat staat er in Efes 28, Genesis? En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt de heerschappij over de vissen der zee. Ja, Genesis 1 vers 28. Dus ze moeten vruchtbaar zijn, vermenigvuldigd. Dat zegt hij tegen Adam en Eva. Ja, tegen twee getrouwde mensen, huwelijk. Vruchtbaar en vermenigvuldigd. Nou, we weten, ja, het is nou, hè, het kan allemaal anders lopen. We leven, want dit is allemaal voordat de zonde in de wereld kwam. En later is natuurlijk de zonde in de wereld gekomen. Dus we weten, er zijn mensen die kunnen geen kinderen krijgen. Ja, of je bent niet getrouwd. Er zijn ook, ja, dat hebben we ook gemeten. Dus dat gebeurt allemaal. Het is allemaal niet meer zoals het voor de zonde was. Dus dat besef ik heel goed. Aan de andere kant mogen we juist zo blij zijn met de boodschap van Paulus, ja? Want dan zeg je, ja, dat is dan toch eigenlijk niet helemaal meer volmaakt. Nee, dat is inderdaad niet meer volmaakt, nee. Aan de andere kant, wij hebben nu de boodschap, wij leren nu dat de volmaaktheid zit natuurlijk nu niet meer in. Wij zijn in Christus, in hem zijn wij volmaakt, ja? Dus als het anders loopt, inderdaad, ja, de volmaaktheid is gelukkig in de Heer Jezus Christus. Goed, maar goed, dan gaan we even verder. Dus Genesis 1 vers 28 zie je dus dat de familie, ja, zoals je hier ziet, zij moeten kinderen krijgen, vruchtbaar zijn, vermenigvuldigen, heerschappij hebben over de aarde. Dan zie je dat de man-vrouw natuurlijk is daar de basis van. Want zonder man-vrouw kun je geen kinderen krijgen. Nou, ik zei vorige keer Eve, Steve, maar dat zei ik verkeerd. In het Engels zeggen ze dan bijvoorbeeld, het is Adam en Eve, Adam en Eve. Dan zeggen ze, het is niet Adam en Steve. Of het is niet Adam, bij ons is het Adam en Eva, maar tegenwoordig hoor je steeds meer, het is Adam en Evert. Ja? Dus man en man, en vrouw en vrouw. Maar dan hebben we toch een probleem. Want God, de scheppingsorde sowieso van God is natuurlijk, het is gewoon man en vrouw. Maar als je ook ziet, de verschillen die man en vrouw hebben, en het is, zij is uit de man genomen, dat ze bij elkaar horen, ze zijn een eenheid, ze horen bij elkaar, ze hebben elkaar nodig. Dat kan je niet zeggen van twee mannen. Want wat zie je gebeuren bijvoorbeeld? Als je twee mannen hebt die bij elkaar zijn, dan zie je dus twee plusjes, ja? Of twee minnetjes, hoe je het noemt. Zo is dat. Met man en vrouw, je plus minnetje en dat klikt. Maar buiten dat, als je spreekt over dus die verschillen tussen man en vrouw, ja, die er gegarandeerd zijn. Kijk wel, natuurlijk, de mannen, Paulus roept ons ook om langmoedig te zijn, het is de vrucht van de geest. Ja, en zachtmoedig. En de vrouwen moeten natuurlijk ook rechtvaardig zijn. En als de kinderen opvoeden. Maar je weet het, in karakter zitten die verschillende. Ja? En dat maakt ze samen zo uniek compleet. Nou, heb je dus man en man en vrouw en vrouw. Nou, man en man kunnen geen kinderen krijgen. En twee vrouwen ook niet. Dus de goddelijke instelling is dat er kinderen komen en vermenigvuldigen. Nogmaals, als het gaat zoals het gaat, als het kan. Maar het karakter van God moet dus zichtbaar zijn. Nou, als je wat nou ziet, hè, dan zal ik eens over nadenken. Als je nou ziet bijvoorbeeld mannen met mannen en vrouwen met vrouwen. Als dat gebeurt, dan zie je altijd dat één van die twee, die gaat zich een andere rol aanmeten. Als je twee vrouwen hebt, zie je altijd één van die vrouwen, die dat wordt een beetje een manspersoon. En als je twee mannen hebt, zie je altijd eentje wordt vrouwelijk. En dat is niet voor niks. Omdat juist dat ontbrekende, ja, wat God daar ingelegd heeft tussen die man en vrouw, dat wat die vrouw heeft, dat heeft die man niet. Dus die gaat zich dat dan op een of andere manier aanmeten. Dat zie je overal. En dan zie je al dat het dus niet klopt. Twee mannen en twee vrouwen. Dat vond ik mooi te zien. Die genade en die waarheid, die twee aspecten, ja. Nou, dan zie je dat ook veranderen. Nou, we proberen dan ook weer op te lossen, ja. Want ja, tenslotte, dan gaan we toch gewoon. Nou, hoe langs geleden, dat echt nog niet kon. Ik weet nog goed, zo gaat het altijd, hè. Iets, dat doe je niet. Dat doen we niet. En dan wordt er een keer een luchtballonnetje opgelaten. En dan iedereen protesteerde. Met euthanasie was dat zo. 30 jaar geleden was euthanasie heel anders dan nu bijvoorbeeld. Nu is het al, ja. Maar eerst is het iedereen opstand. En dan laat je een paar jaar daarna weer een keer. En dan wordt het steeds makkelijker. En op een gegeven moment gebeurt het gewoon. Zo ook met adopteren van kinderen door twee mannen bijvoorbeeld. Was ondenkbaar. De eerste keer, nee, nee. Hoor je er nog wat over? Volgens mij is het gewoon algemeen geaccepteerd. Dat was pas een dag in Nederland. Dat was voor kinderen van echtparen. Nou ja, echtparen, huwelijk, dat noemen ze dan ook. Nederland is nummer 1 wat dat betreft die dat geïntroduceerd heeft. Het huwelijk voor mannen en mannen en vrouwen en vrouwen. Maar er was een dag voor kinderen van echtparen. Nou, van mannen met mannen en vrouwen met vrouwen. Ja. En dat wordt georganiseerd en dat wordt op de radio uitgezonden. En dat is allemaal heel gewoon. Maar het is tegen de Bijbel in. Ja? Nou, dus ga even mee naar Deuteronomium 31 vers 31. Deuteronomium 31 vers 31. Het huwelijk is onder andere, dus dat is dus om te vermenigvuldigen en vruchtbaar te zijn. En Deuteronomium 31 vers 31. Nog meer, want als daar dus kinderen uit geboren worden, wat wil God dan? Kan dat niet?
Nee, dat kan niet.
Nee, dat kan niet. Dat is Deuteronomium 31. Even zoeken hoor. Nee, dat kan niet. Dat hij tegen de kinderen, dat ze de kinderen moeten inscherpen. Zegt hij ergens. Nou, dan gaan we door naar. Heb je een tekst? Ja. Hoe kom ik daar nog bij dan? Deuteronomium 6, ja. Ja. Dat ze aan de kinderen vertellen. Even kijken hoor. Waar staat het nou, joh? Ik weet inderdaad dat daar ergens moet staan. Nou, weet je. Oké. Ik ken Deuteronomie 6 vers 6. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken. Als gij in uw huis zit. En als gij op de weg gaat. En als gij nederligt en als gij opstaat. Ziet? Het moet aan de kinderen doorgegeven worden. Nou, kijk ook even mee naar Colossense. Of Paulus, of Efeze 6, vers 4. Efeze 6, vers 4. Ja, en dat is natuurlijk, ja oké, okay, dat zal niet iedereen doen. De ongelovigen doen dat natuurlijk niet. Maar Efeze 6, vers 4 leert duidelijk dat wat, je hebt het huwelijk en dan zijn er, als het allemaal goed gaat, dan zijn er kinderen. En dan zegt in Efeze 6, vers 4, en gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Dus man heeft zijn vrouw en moeder verlaten, zijn vader en moeder verlaten, hij sticht er komt een huwelijk en dan gaan ze een gezin stichten. En dan wil God dat ook natuurlijk, dat het een gezin wordt wat de Heren dient. Dat die vader en moeder, het karakter van God, ja, die genade en waarheid, moet natuurlijk ook in de vader en moeder zichtbaar zijn. En die moet dat ook aan de kinderen doorgeven. Ja, dat doorgaat. Dat is de bedoeling. Het huwelijk is daarom ook een blijvende eenheid. Ja? Want je kan natuurlijk ook zeggen, oké, als ze naar kinderen moesten komen, kan toch ook zijn, nou, je komt even bij elkaar en dan gaan ze allebei hun eigen gang. Ja? Nee. Nee, het huwelijk is voor altijd. Ja? Het is voor altijd. Omdat juist de kinderen moeten ook opgevoed worden in de leer van God. Ja? Dat hun ook bijgebracht wordt dat God de schepper is en dat ze hem moeten gaan dienen. Dat is de taak van de ouders in het huwelijk. Dus ja, en zo zie je. En hoe kunnen nou twee mannen en twee vrouwen dat doen? Ja, als ze zelf al natuurlijk tegen dat woord ingaan, dan kan dat niet. Dat gebeurt niet, dat stopt. Goed, we gaan naar nummer 4. En dat is de regering. Ja, en je kan zeggen nationalisme, dat is, als je naar kijkt, kan ook een negatieve lading hebben, nationalisme. Maar is met alles zo, alles waar te voor staat, is niet goed. Maar de regering heeft God ingesteld. En waarom? Dat is om die eerste drie punten te beschermen. Ja, want we hebben het wel over de fundamenten van de maatschappij. Hoe een maatschappij naar behoren kan functioneren in rust en in orde. Nou, dat is als die nummer 1, 2 en 3 beschermd worden. Nou ja, en dan zie je dat hoe meer dat fundament wordt losgelaten, hoe meer wanorde je in de maatschappij krijgt. Nou, in ieder geval, Dat is dus een bescherming. Nou, we weten als we naar ons eigen land kijken, wat maakt een volk nou een volk? Ja? Je hebt een volk, je hebt een taal, gemeenschappelijke taal. Ja? En dan heb je een bepaalde cultuur. Maar je hebt dan een volk met een grondgebied met grenzen eromheen. En dat maakt je, dat geeft je dus eigenlijk die eigen identiteit. Hè? Nederland heeft ook een eigen cultuur. Met eigen grenzen, hun eigen wetten, ja. En zo heeft elk land dat, ja. Je hebt ook volken, die hebben wel een volk, maar die hebben, denk maar aan de Koerden, ja. Die hebben geen echt eigen grond, niet met eigen grenzen, ja. Maar God heeft wel bepaald dat we, die heeft allemaal grenzen ingesteld. Dat heeft hij zo bepaald. Nou, dat is de bescherming, ja. En ook dat ze God zullen zoeken. Dan gaan we even naar Handelingen 17. Maar dat is om dus te beschermen, de vrije wil, het huwelijk en de familie. Want als die goed functioneren, dan zie je ook, dan functioneert de maatschappij. Kijk bijvoorbeeld, als je nou denkt bijvoorbeeld aan totalitaire regimes. Hè? Bijvoorbeeld communisme. Of kijk naar Korea. Nou, wat wordt daar nou niet beschermd? Dat is de vrije wil. Ik heb geen bal te vertellen. Ze zijn ook altijd bang. Want iedereen, je kan niet echt doen wat jij wil, ja? Want ze zijn, daarom zie je in dat soort regimes ook altijd, in iedereen schuilt eigenlijk een vijand, ja? Ze moeten doen en denken wat de overheid wil. Ja, je kan natuurlijk nooit in iemands hoofd kijken. De Stalin ook, die was ook doodsbang voor iedereen. Hij maakte iedereen af om zich heen. Ja, en iedereen zag die een bedreiging. Dus een vrije wil kan eigenlijk niet dan. Nou, je ziet het resultaat. Uiteindelijk storten die regimes ook ineen. Korea, je ziet het ook, is helemaal ineengestort. Ze kunnen nog een beetje hulp van China krijgen. Maar hoe is het met de bevolking aangesteld? Oké, het is een rust, het is een keihard regime. En je moet doen wat zij zeggen. Dus een vrije wil heb je niet echt. Maar wat is het resultaat van dat soort landen? Kijk in Rusland hoe het daar was. Ja? De mensen leefden in onderdrukking, in angst. Het was geen goed functionerende maatschappij. Er was oké, rust, er was afgedwongen, maar voor de rest, nou, je ziet het, het stort in elkaar. Het kan een tijdje bestaan en zo gaat het altijd. Korea zal op een gegeven moment ook een keer ophouden. Houdt niet vol. Maar wat vooral ingeperkt wordt is, als je die vrije wil niet beschermt, dan zie je, hoe kan een mens zich dan ontplooien, ja? Dat is eigenlijk het punt. Want als je nou kijkt waar het Christen, waar de geest des Heer is, he, daar is vrijheid. Nou, ze hebben het altijd over het vrije Westen. En de rest kijkt er natuurlijk, die landen die dat allemaal niet hebben, het christelijke Westen. Daar hebben ze allemaal hekel aan. Maar waar is nou allemaal de welvaart? En waar zijn de meeste uitvindingen gedaan? En waar, dan zie je wel, dat is wel daar waar de principes van de Bijbel in de maatschappij gehanteerd werden. Ja? Die mensen konden ook tot volle ontplooiing komen als je een vrije wil hebt. En in die landen zie je dat niet. Rusland ook, die hebben wel dingen gemaakt. Maar ze hebben altijd achtergelopen op de Amerikanen. Ja. Nou, wat ze wel begrepen in dat soort landen. Ja, die totalitaire regimes. Een van de eerste dingen wat ze doen, dat is pornografie verbieden. En dat is de bordelen sluiten. Niet dat daar dat soort dingen stoppen, maar dan gaat het allemaal in het stiekem. Maar niet in het openbaar. Want ze weten, als je dat allemaal toelaat, inderdaad, dan krijg je... Dan ondergraaf je de maatschappij. Rome is daar onder andere aan ten onder gegaan. Ja? Niet dat ze werden van buitenaf aangevallen. Maar het hele binnenwerk vermolmde aan alle kanten. Vanwege de enorme hoererij en het hele morele verval. En dat hebben die totalitaire regimes goed begrepen. Dat maakt het ook gelijk een eind aan. Sluiten ze in. Het wordt gewoon verboden. Nou, hier zie je. Hier mag het allemaal. Nou, zie je wat hier het resultaat is. Goed, we gaan naar Handelingen 17. Handelingen 17, we hebben vorige keer al gelezen, maar in vers 26. Dan zegt Paulus in zijn toespraak tot de Grieken in Athene. En heeft uit één bloede, God heeft uit één bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de hele aardbodem te wonen. Bescheiden hebben de tijden tevoren verordineerd en de bepalingen, de grenzen van hun woning. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten worden. Hoewel hij niet ver is van de iegelijk van ons. Hij is niet ver van ons. Maar de bepalingen, de grenzen van hun woning heeft hij geordineerd. Opdat ze de Heere zouden zoeken en hem tasten zouden. Nou, dat is dus wat God heeft ingesteld, ja? Nou, uit één bloed het ganse geslacht. Dus dat betekent, inderdaad, zei het vorige keer al, zijn we allemaal familie van elkaar. Maar door de zonde is, die in de wereld gekomen is, is dat zogenaamd broederschap, de mensen waar de wereld nu over spreekt, dat is er niet meer. Dat is de zonde, heeft daar een dikke streep doorgetrokken. En dan zien we bij Kain, ik weet niet of ik dat vorige keer gezegd heb. En wat zegt Kain? Die slaat zijn broer dood en dan zegt hij, ben ik mijn broeders hoede? Ja, ja, dat is, kan ik er wat aan doen? Dat is de situatie waar we nou in leven. Nou, gaan we mee naar Genesis 9. Dus, om even te laten zien. En dan sluit ik af. Je ziet, Genesis is belangrijk. Want daar is God dus die fundamenten, die instellingen, gelegd, ja? Nou, en dan zien wij, in Genesis 9 vers 1. Dus uit één bloed heeft hij dat en heeft die grenzen bepaald. Maar wanneer zijn die grenzen bepaald? En dan zien we pas, dat is na de zondvloed gebeurd. Want in Genesis 9 vers 1 zien we, de zondvloed is er. En God zegende Noach en zijn zoon en zeide tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. Dat is ook wat hij tegen Adam zei. Ja goed, het is weer opnieuw beginnen. Hè? Alles is weg. Adam moest alles opnieuw beginnen en nu is het weer opnieuw. En uw lieder vrees en uw lieder verschrikking zij al over al het gedierte der aarde. En over al het gevoogde des hemels in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee. Zij zijn in uw hand overgegeven. Dus de beesten zijn nu van nature, zullen ze voor de mens op de loop gaan. Dus wij kunnen gewoon alle dieren vangen en opeten of wat, dat zie je ook, ja. Dan zie ik in vers 6... 2 tot en met 6 eigenlijk, wat we nu lezen. Ik ga even door naar vers 5. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uw zielen eisen, van de hand van alle gedierten zal ik het eisen. Ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijke zijns broeders, zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Ook van alle gedierten, dacht eerst even, hoe moet ik dat nou lezen? Als ik een dier dood, dan... Maar je moet goed lezen, het staat. Als een dier een mens doodt, dan moet de mens dat dier doden. Dat staat ook in de wet. Als een os iemand stoot en doodt, dan moet die os gedood worden. Dat zien we nu ook wel eens, hè? Als een hond iemand aanvalt en gebeurt wat, dan wordt hij afgemaakt. Dat is wat hij bedoelt. Maar oké, dat is één. Maar punt twee is vooral, hier stelt God de menselijke regering in, dat zij nu de allerhoogste macht, autoriteit krijgen. Namelijk de doodstraf. Dan heb je echt alles, ja? De doodstraf uit te voeren. Als hij iemand doodmaakt, oké. Dus dat is een bescherming van de maatschappij. Dus hier zien wij die regering. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Nou, de doodstraf, dat zien we hier. Maar dat zien we ook onder de wet. En dat zien we ook, Paulus in Romeinen 13 spreekt, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. En Paulus zegt ook in zijn verantwoording tegenover de koning, als ik iets des doods waar gedaan heb, ik weiger niet te sterven. Handelingen 25 zegt hij dat. Dus dat is de menselijke regering. Kijk dat het allemaal nu anders is. Kijk in hoeveel landen dat nog gebeurt. Een aantal. En als het al uitgevoerd is, is het ook op een manier waarvan je zegt, nee, dat zal heel anders zijn als de Heer Jezus regeert. Ja? Maar nu, ja, je kan 25 jaar in een dodencel zitten. En dan nog op de allerlaatste seconde kan het afgeblazen worden. Ja. Dat heeft dus niet meer die afschrikkende werking als het natuurlijk normaal hebt als je het wel pas uitvoert. Maar ja, ik snap wel. Je moet het ook natuurlijk 100% zeker weten. Want daar is natuurlijk ook, er schort ook wat een en ander aan. Maar goed, duidelijk is hier dat hier dus de heerschappij gegeven wordt. Er wordt een regering ingesteld. Ja. Nou, de opdracht in vers 7. Zie je dat gij lieden wees vruchtbaar, vermenigvuldigt, teelt overvloedig voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Nou, waarom geeft hij de heerschappij en die opdracht? Dat is in verband hoe de situatie was voor de zondvloed. Ja? Toen was er geen menselijke regering. Men had het geweten. Ja? Dat was alles wat hij had. Nou, oké, op zich moet er geweten genoeg zijn, ja? Maar het resultaat was, als we kijken in Genesis 6, vers 11. Maar de aarde was verdorven van Gods aangezicht en de aarde was vervuld met vrevel. Toen zag God de aarde en zie, zij was verdorven, want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zei de God tot Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met vrevel. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. En dan komt de zondvloed. Dus de aarde was compleet helemaal gevuld met geweld. Er waren ook engelen die zijn tot de dochters ingegaan. Het was compleet gecorrumpeerd. Daar zou je echt niet in willen wonen. Nou, en toen heeft God, om dit niet nog een keer te laten gebeuren, hij heeft de zondvloed, is gebeurd. En daarna heeft hij dus die regering ingesteld, ja. Omdat er een overheid is die aan dit soort praktijken een eind maakt. En ook duidelijk laat zien, wij accepteren dit soort gedrag niet. Nou, oké, okay, dat is wat zoals God het wil. Nou, en dan zie je dus, ik ga me mee naar Genesis vers 10. En dat is interessant, ik heb het gisteren helemaal zitten tellen. Ik moet opschieten, want anders, ik wil het punt eigenlijk afmaken. Genesis 10. Dan zie je, Noach komt uit de boot. En neemt drie zonen mee, Sem, Gam en Jafet. Nou, als je heel Genesis 10 leest en je gaat die kinderen tellen, dan lees je 70 kinderen van Sem, Gam en Jafet. Ja? 70. Dat is een bekend getal in de Bijbel. Ik geloof dus ook op basis hiervan, als je hier ziet, dat hieruit dus die volken met al die grenzen ingesteld zijn door God. Waar we in Handelingen 17 net over lazen. Want die grenzen zijn door God bepaald na de zondvloed. Niet daarvoor, want die waren er toen niet. Want kijk, als je kijkt in, dan zie je ook de 70 volken, ja. Nou, en dan zie je in Genesis 11, dat is even interessant om te onthouden, Genesis 11 vers 1. De ganse aarde was enerlei spraak en enerlei woorden, ja. Dat was de situatie na de zondvloed. Maar het geschiedde toen zij tegen het oogsten toog, wie zijn zij? Dat zijn al die volken. Of dat is, de hele aarde was enerlei spraak en enerlei woorden. En dan zie je dat ze naar het oosten togen en dat ze een laagte vonden in het land Sinaï en ze woonden al daar. En ze zeiden ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tegel strijken en wel doorbranden. En de tegel was hun voor steen en de lijm was hun voor leem. En zij zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren welke opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. 1, 2, 3. Oké, ons, ja? Wij, ik. Wat is de reactie van de mensen? Dat God zegt, je moet je verspreiden. Ja? Die zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Dus zij zeggen, nee, wij gaan bij elkaar zitten, we gaan ons niet verspreiden. Ja? Hun reactie is, dat doen we niet. We gaan tegen God, we gaan een eigen religie maken en een eigen naam maken. Ja? Dat is tegen God in. Met andere woorden, wat zie je eigenlijk gebeuren? Wat in Romeinen 1 ook zegt, ja, ze hebben het schepsel geëerd en gediend boven de schepper. En ze gaan hun eigen religie instellen. Hun eigen godsdienst. Dus dat is het tegenovergestelde. Dus als je ziet, als de mensen zich gaan verenigen, dus niet verspreiden, en dat zie je met Europa ook, we willen allemaal, al die grenzen moeten weg, het moet allemaal één worden. Wat is het resultaat ervan? Is dat ze God gaan zoeken? Nee, tegenovergestelde juist. Ze gaan God juist niet zoeken. Wij gaan voor ons een naam maken. Ja? Wij gaan onze eigen religie bouwen. Wij gaan onze eigen naam groot maken. Het is allemaal ik, in plaats van de Heer te zoeken. Je ziet het tegenovergestelde, dus internationalisme. Dan zie je juist het tegenovergestelde. Dat wordt het alleen maar moeilijk en zal het misschien ook zelfs onmogelijk maken. Want in de grote verdrukking zie je dat ook, ja. Dan wordt het een wereldregering. Dat zien we nou toch ook allemaal? Een wereldregering, waar gaat het allemaal om? Het gaat om eenheid, er komt de vrede en rust. Maar die vrede en rust die God geeft, die zoekt men niet. Nee, we gaan één regering maken. En de antichrist zal het ook proberen. En dan zal het ook voor elkaar krijgen. Met gevolg, ja, dat niet naar God gezocht mag worden. Want die dat gaan doen, die zullen vervolgd worden. Dat is het resultaat. Dus nationalisme op een normale goede manier is een bijbels gegeven. Ja? Het is om die drie punten te beschermen. De vrije wil, het huwelijk, de familie en opdat de mensen God zijn te zoeken. Ja? En hem ook zullen vinden. En hij laat zich ook vinden. Ja? Hij is niet ver van ons. Nou, als je kijkt in 11 vers 7, dan zie je, kom aan, laat ons nedervaren. Dat is de reactie van God nu. Dus de reactie van de mens is, Je moet je verspreiden. Die zegt, nee, dat doen we niet. We gaan allemaal bij elkaar zitten. Niks ervan. En dan zie je wat God handelt. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat een iegelijke spraak zijn naasten niet horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar op de ganse aarde en ze hielden op de stad te bouwen. Zie je het? Dus God heeft die wil dat ze zich verspreiden. En dat ze hem gaan zoeken. En daarom heeft hij hun dus die talen gegeven, waardoor hun spraak verward werd. Ja, en dan zou je maar wakker worden de volgende ochtend. En dan met degene die naast je is, dat je opeens een andere taal met elkaar niet kan spreken. Dus er zijn een aantal talen gegeven, waardoor men natuurlijk, dan ga je natuurlijk samen optrekken. Nou, en er zijn nog meer dingen gebeurd waarvan ik geloof dat dat ook mee te maken heeft. Kijk, je ziet dus de talen. Nou, als je kijkt in 10 vers 5, hoofdstuk 10 vers 5, dan zie je, want ik geloof dat hoofdstuk 10, laat ik zo zeggen, wat we net in Genesis 11 lazen, ja, en dan zien we dat het eindigt met de torenbouw van Babel, maar dat zich verspreidde. Dan zie je dat God daar in detail uitlegt hoe de talen die genoemd zijn in hoofdstuk 10 ontstaan zijn. Ik hoop niet dat ik ingewikkeld ben. Maar hoofdstuk 10 laat dus zien. Ja, wat in hoofdstuk 11 is een gevolg van hoofdstuk 11. Klinkt misschien een beetje raar, maar als je goed kijkt, 10 vers 5. Dan zie je van deze zijn verdeeld de eilanden der volken. Dat zijn de grenzen. In hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen onder hun volken. Zie je het? Eilanden van de volken, dat zijn over het algemeen de heidevolken, de volken. Hun landschappen, hun spraak, huisgezinnen onder hun volken. Kijk ook in vers 32. Dit zijn de huisgezinnen. En elk stukje eindigt met de nakomelingen van Gam, van Sem en van Jafet. En totaal zijn het er 70. En dan zie je in vers 32, dit zijn de huisgezinnen des zonen van Noach, naar hun geboorte, in hun volken, en van deze zijn de volken op de aarde verdeeld na de vloed. Zie je? Dus de volken zijn verdeeld. Nou, als je ze telt, zijn het 70 kinderen. Dus ik geloof, mijn eigen mening, ik geloof echt dus, dat hier spreekt over die 70 kinderen, dat zijn 70 volken en die zijn verspreid. En dan komt nog een heel interessant detail, ik heb vorige keer aan Gerson nog even over gehad. En dat is in vers, hoofdstuk 10, vers 25. En Heber werd twee zonen geboren. De ene naam was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld en zijn broeders naam was Joktan. Je ziet ook dat de aarde verdeeld is. Ken je die filmpjes wel, dat die aarde zo namelijk, dat Amerika past precies zo tegen Europa. Vroeger, dat is allemaal voor ongelovigen verzonnen om ons de evolutie, ja, maar... Ik kan het nou niet doen, maar Peleg is 250 jaar geworden. Ja? Dus ik geloof zelf dat in die dagen dus de aarde verdeeld is, dat die continenten in die 250 jaren... En dat zie je ook heel apart. Want wat zie je? In Australië zie je dieren die hier niet voorkomen. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat Chinezen, die zitten daar met hun eigen taal, hier lopen ze niet rond. Hier wordt geen Chinees gesproken van nature. Je ziet overal die grenzen met hun woningen, met hun volken en hun talen en ook de rassen. Ziet allemaal hun eigen... En dat in die tijd is dat allemaal ontstaan. Dus zoals ik geloof is, dat God heeft toen die talen, en je ziet ook die continenten en die grenzen toen bepaald. En toen zijn ze natuurlijk... Dus ook de continenten zijn langzaam gaan uiteen gaan drijven. Goed, ik moet nu echt afsluiten. Dus in Genesis 11 zien wij dus hoe dat allemaal ontstaan is in hoofdstuk 10. Oké. De overheid dus. Nou, die is dus om dat te beschermen. En opdat de mensen de Heere zouden zoeken. Met hun eigen grenzen, hun eigen volken. Het internationalisme is daar tegenovergesteld. Nou, hoe zijn wij als voor de overheid? Ja, nog steeds. Nou, wij gelovigen zijn voor de overheid. Paulus zegt ook, wij moeten bidden voor de overheid. Ja? Die mensen die gezagsfuncties bekleden. Moeten, dat wij een rustig en aangenaam leven zouden krijgen. Titus zegt hij ook, tegen Titus zegt hij ook... Dat ze de overheden moeten gehoorzamen en ook niet moeten lasteren. Petrus zegt, wat zegt Petrus tijdens de vervolging onder de keizer? Eert de koning. Dus overheden hoeven voor ons niet bang te zijn. Ja? Want wij zijn juist voor de overheid omdat het een gegeven is uit de Bijbel. Nou, in de laatste tekst is Filippenzen 2. Ik ben laat, ik weet het, maar... Filippenzen 2... Kijk Kijk, dat internationalisme, dat is dus tegen het God zoeken, ja? Dat is tegenin. Het is een eigen naam. Het is jezelf verhogen. Maar, Filippenzen 2, vers 9. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie degene die in de hemel en die op de aarde en onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Ja, oké. We leven nu in een tijd dat het allemaal niet allemaal meer nagevolgd wordt. Men het allemaal maar verlaat. En een eigen naam wil oprichten, dat zien we nu ook om ons heen. Maar uiteindelijk, elke knie zal buigen. Ja, ook de ongelovigen. Hier zie je alle knie. Ja, en alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is. Ja, wij zeggen, Hij is mijn Heer. Ja, dat zullen zij niet zeggen, maar ze zullen wel moeten erkennen dat Hij is de Heer. Ja, God heeft Hem tot Heer en tot Christus gemaakt. En aan Hem heeft Hij het oordeel gegeven. Dus ja. Hoe veranderen wij de maatschappij? Nou, ik zei het al. Aan ons is niet gegeven om het Koninkrijk Gods op aarde te stichten. Dat hoor je ook vaak, hè? Maar dat zijn mensen die denken dat wij nu al in het duizendjarig rijk leven en al dat soort verhalen. Maar wij leven in een hemels koninkrijk en we worden daar naartoe getransporteerd. De enige manier waarop wij nu de maatschappij kunnen veranderen, dat is echt niet om in de politiek te gaan, hoor. Of te gaan demonstreren voor de klinieken en dat soort dingen allemaal. Kijk maar nu wat in de politiek gebeurt deze week ook. Het is gewoon één groot theater. Nee, het is het evangelie laten met God verzoenen. Ja, en dan gaan wij deze dingen leren zoals we nu ook geleerd hebben. En daar staan wij voor. Als de maatschappij met homo's door de grachten wil varen, moeten ze zelf weten. Bedoel, wij kunnen niet gaan opleggen wat wij geloven. Maar in het lichaam van Christus en de gemeente leren wij deze dingen. En dan zijn voor dat soort dingen is er geen plaats. Goed, zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken voor alle kracht die u geeft vanuit het woord. Het is zo duidelijk, scherp en helder. En het evangelie is ook duidelijk, Vader. En dat kan de mensen zalig maken. En ook kennis tot kennis van de waarheid brengen, Vader. En dan gebeuren een heleboel dingen. Dan gaan mensen veranderen. Iemand die altijd crimineel geweest is en gestolen heeft, Vader. Die steelt dan niet meer. En die wordt een getuige van u, Vader. Dat zijn wonderen die gebeuren om ons heen. En daar dank u ook voor. Ik bid ook dat wij de vrijmoedigheid hebben, Vader, om voor deze waarheden te staan. Want men heeft het verlaten, maar dit is het fundament. En als men dat gehoorzaamt, dan zal het ook werken. Maar we weten, Vader, dat eenmaal in de toekomst, als u op aarde zal zijn, dan zullen we ook zien dat al deze dingen ook werkelijk in praktijk gebracht worden. En dan zien we ook dat het ook werkt. Vader, en zo willen we u daarvoor danken. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, we zullen het avondmaal...